Laatste sessie. De diehards. Die blijven tot het eind. Heel goed. Leuk dat jullie er nog zijn. We gaan het hebben over Azure Active Directory. Een paar dingen die we daarin gaan behandelen. Deze sessie die heet Catching Up With. Dat was een beetje een Engelse kreet voor. Er is een hoop gebeurd in een jaar tijd. Vorig jaar heb ik ook een sessie gedaan over toen heette het nog Windows Azure Active Directory. Daar waren ze redelijk precies in dat het Windows Azure Active Directory was. Inmiddels is het Azure geworden of Microsoft Azure. Dus nu is het MAAT of AAT. Ik heb dat kortste maar aangehouden. Dus daarom staat er ook nog recap of last year's WAAT. Hè, want toen was het nog Windows Azure Active Directory. Wie heeft daar toen bij gezeten in die sessie? Nou, dat is supergoed, want dan ga ik nu niks dubbel vertellen, maar dan moet ik dat stukje wel even behoorlijk behandelen. Dat is even om voor iedereen even ver te komen van wat was er en wat is er daarna allemaal nog bijgekomen. Als je bij elkaar optelt, heb je een mooi overzicht van wat biedt Azure Active Directory nu eigenlijk voor je. Er is ook iets nieuws bij Active Directory Premium. Dat is ook weer iets wat een van die nieuwe features is, maar wat een apart staat van de rest. En we gaan het nog hebben over de Azure Active Directory Authentication Library. Een programming API waarmee je met native clients ook kunt koppelen aan Active Directory. Hebben jullie al een beetje een idee wat Active Directory in de cloud, wat dat precies is? Ja, nou, wat noem eens wat het is. Ik ga hem even herhalen, maar inderdaad, het is een identity store in de cloud waar je gebruikers in kunt aanmaken, die kunnen inloggen vervolgens enzovoorts. Maar wat misschien misleidend is dat het klinkt alsof dat het wat je on-premise hebt met Windows Server Active Directory, dus Active Directory Domain Services, dat in de cloud is gezet. Maar dat is het dus niet. Het is wel heel erg vergelijkbaar, zoals die meneer zei, het is op basis van Active Directory. Maar Active Directory Lightweight Directory Services is eigenlijk een betere vergelijking. Dat hebben ze in de cloud gezet en multi-tenant gemaakt. Wat jij kunt doen als jij Active Directory vanuit Azure wil gebruiken, dan in feite heb je dan één of meer tenants. Dus je huurt zo'n Active Directory, huurt tussen aanhalingstekens, want het is, Azure Active Directory is gratis. Maar je huurt dan zo'n Active Directory domein en dat ding is voor jou. Je beheert je eigen gebruikers en je koppelt jouw applicaties daaraan en jouw voorzieningen die je nodig hebt en die geboden worden vanuit Active Directory als dienst, die kun je consumeren. Een jaar geleden was de basis eigenlijk het volgende. Je had dan aan de rechterkant had je het internetscenario waarbij je een gebruiker hebt en die maakt gebruik van vele applicaties. Normale internetapplicaties, misschien internetapplicaties die op Azure draaien, of Office 365. Office 365 zit natuurlijk ook al een hele hoop van Exchange en allerlei van dat soort dingen in. Azure-applicatie zou iets als Outlook.com kunnen zijn, maar een beetje allemaal in de sfeer van Microsoft. En voor ieder van die applicaties moest je apart inloggen. Dus dat was waar het stond. En dan had je daarnaast je on-premise stuk, waarbij je achter je corporate firewalls een Active Directory hebt staan en waar jij dan met een company account in kunt loggen op jouw machine. Die is gejoined aan een domein en daarmee krijg je toegang tot je printers, tot de interne websites. Misschien ook iets van SharePoint wat je hebt draaien waar je dan op kunt inloggen. En die twee staan uit elkaar. Nou, een mooie die je zou willen is dat je op het web niet voor iedere site steeds een ander password nodig hebt, maar dat je daar single sign-on voor elkaar kunt krijgen. En dat kan, maar dan moeten ze wel iets gemeenschappelijks delen met elkaar. Maar dat is één ding wat je kunt bewerkstelligen met Azure Active Directory. Dat je gaat naar een model waarbij je claims gebruikt, waarbij je trust gelegd wordt tussen partijen. Dat wil zeggen jouw applicaties, andermans applicaties en Azure Active Directory. Zodat je kunt gaan federeren. Dus dat het gewoon één grote federatief geheel wordt waarbij je zegt van als jij het goed vindt, vind ik het ook goed, want wij vertrouwen elkaar. Datzelfde heb je in feite ook al, ik schetste dat net al, als je op on-premise single sign-on ziet, dan is dat met name alles wat Active Directory gejoined is. Dus als je printers erin hebt hangen of websites die bekend zijn onder Active Directory of je gebruikers zijn daar bekend, dan kun je dat ook allemaal laten versmelten. Nou, als je Azure Active Directory introduceert aan die internetkant, wat je dan voor elkaar kunt krijgen is dat als je applicaties daar de authenticatie gaat externaliseren naar Active Directory, dus je zegt van we stoppen die niet meer in een eigen database die hoort bij de applicatie, maar we besteden dat uit aan een cloud security token service, dan kun je daar Azure Active Directory voor gebruiken. Er zijn ook andere dingen zoals Shibboleth, dat is dan een open source ding wat op Apache kan draaien en Tomcat. Maar dat, zoiets heb je dan nodig en dan moeten al die applicaties die je hebt, die moeten dan dezelfde autoriteit vertrouwen. Want dan krijg je de mogelijkheid dat als je inlogt op één applicatie, dan word je doorgestuurd naar Active Directory om daarin te loggen. Als je daar inlogt, dan oormerken ze jou, zodat ze weten dat je ingelogd bent. En ze geven je een token, zodat je de site binnen mag. Ga je naar de volgende site, die ook dezelfde trust heeft, kom je daar aan, maar door dat oormerk weten ze van je bent ingelogd, dus je krijgt hier alvast een nieuw token geschikt voor die applicatie, de andere applicatie. Dus je merkt wel dat je erheen gaat, maar je bent automatisch weer ingelogd en gaat weer terug. Nou, dat model, pak Office 365 als uitgangspunt en de tenants die je daarmee krijgt als je dat huurt en je hebt dan jouw eigen applicaties die daar ook weer in meeliften, dan met elkaar heb je daar een single sign-on scenario gekregen. En dan zijn er ook nog mogelijkheden waar je zegt van ja, maar dat als we gaan federeren, dan kun je daar ook tweetrapsraketten van maken. Want als ik naar een identity provider ga en ik maak kenbaar dat ik bijvoorbeeld een account heb in een corporate omgeving, dus aan de andere kant van de muur, dan kan Azure Active Directory, zoals ieder federatieve identity provider, zeggen van oké, ik weet het niet, maar ik weet wel wie het wel weet, dus ik stuur je daarheen. Dus dan word je nog een keertje doorgestuurd. Kom je dan op die Active Directory Federation server on-premise uit, dan heb je daar een identity provider bovenop je Active Directory zitten. En omdat je al ingelogd was met je desktopmachine op het corporate domein, want je computer die staat binnen het netwerk, maar je bezoekt natuurlijk websites op internet. Hè. Dus je zit met je laptop aan, dan moet ik altijd goed nadenken hoor. Ja, de rechterkant, linkerkant van het plaatje. Maar je bezoekt websites aan de andere kant. Nu bezoek je die website, maar dan word je teruggestuurd naar je eigen domein, je corporate domein, om daarin te loggen, maar je was al ingelogd. Dus je krijgt een token van die ADFS-machine, gaat terug naar de Active Directory in de cloud. En die zegt van oké, ik heb ook een trust daar liggen, dus je krijgt van mij een token, een ander token, maar dan geschikt voor je applicatie wil bezoeken. Dus dan heb je ook daar single sign-on, maar dan met internetdingen. Dus dan verenig je ze met elkaar. En dan moet je er wel iets meer voor doen voor dat laatste scenario. Je moet wel zorgen dat Azure Active Directory ook de accounts kent die in jouw on-premise situatie bestaan. Want er moet wel, zeg maar, je moet niet hebben dat bijvoorbeeld on-premise een account gerevoked is, maar dat Azure Active Directory nog denkt dat die account goed is en bestaat. Of dat je een nieuw account hebt, maar op Azure Active Directory bestaat. Dus dat moet gesynct zijn. Nou, daar kun je de tooling voor aanbrengen die dat vanuit jouw corporate domein heen en weer synct. Maar de waarheid blijft bij Active Directory on-premise liggen en die synchroniseert dat richting de andere kant, niet terug uit. Er wordt wel over nagedacht om dat mogelijk te maken, maar nu is het nog een one-way sync. En dan als je dan al die trust legt naar Azure Active Directory, dan krijg je het voor elkaar dat als je uiteindelijk moet inloggen, dat er dan bekend wordt van hey, maar jouw home realm, dus waar jij jouw account hebt, dat is in ADFS on-premise, dus dan word je daar automatisch naartoe gestuurd. En dan kun je daar inloggen. En dan is het hele plaatje compleet. Het ging super snel, denk ik. Ja? Oké, dus waarom moet ik nog synken als de login overgenomen wordt door ADFS. Hè. Dus daar krijg je inderdaad je loginpagina geserveerd. Maar als je daar met integrated Windows Security werkt, dan merk je er niks van. Je hoeft geen username en password in te tikken, want dat had je al gedaan toen je inlogde en inlogde op het domein. Dus dat moet je daar dan regelen. En dat kan bij ADFS, want je kunt instellen wat de volgorde is van we proberen eerst Windows Integrated en anders form-based en anders nog met tokens en die volgorde kun je omdraaien. Of sorry, tokens, ik bedoel certificaten. Waarom is het nodig? Ze willen dat in sync houden, want de een is de autoriteit en de ander volgt. Maar die laatste, de Azure Active Directory, die moet wel tokens uitdelen als het toegestaan is. Dus dan moeten ze jouw account kennen, want daar hebben ze ook informatie van nodig. Want die deelt uiteindelijk een nieuw token uit waar ook weer informatie in zit. Dus dat is een van de redenen waarom dat de synchronisatie nodig is. Want anders dan zou Azure Active Directory blindelings alles overnemen wat aan de ADFS-kant in je on-premise AD verteld werd. Maar soms moet je daar nog meer aan hangen. Dus je moet een representant hebben, zo'n schaduwkopie, waaraan de rest van de dingen, bijvoorbeeld gebruik ik multifactor authentication of zo, hè, dan doe ik dat. Nou, dat zou je daar nog aan kunnen hangen, terwijl je dat op je AD-kant niet kwijt kunt on-premise, die kant. Ja, nog meer vragen? Want hier heb ik vorig jaar een uur over gedaan ongeveer, om dit allemaal rustig in stappen uit te leggen. Ja, toch eentje. De vraag is, als ik hem even probeer goed te herhalen, die dirsync, hè, de zonder wachtwoorden, kun je die daar naar twee kanten dirsynken, dus naar twee Active Directories, bedoel je dat?
Nee, andersom. Sorry, vergeet dat ik dirsync. Eigenlijk de vraag is, kan je zeg maar van een klant, van iemand anders, ook nog eens Active Directory die hierbij, dat je één Active Directory hebt met twee ADFS'en?
Oké, dus de vraag is, kun je dat met klanten en andere partijen enzovoorts? Hè? En daar kom ik zo op terug, want misschien heb ik een antwoord in een andere slide staan. Dan moet je maar even kijken, dan gaan we het over multitenancy hebben. Want dat is misschien wel waar je naar op zoek bent. En als het niet zo is, dan hebben we het er nog even over achteraf. Als je even naar de binnenkant kijkt, hè, normaal gesproken, dan bouw je een applicatie. En de applicatie heeft zo'n Azure Active Directory nodig. En dan hebben we het over single-tenant applicaties. Want ze gaan ervan uit dat jouw applicatie bekend is bij Azure Active Directory. En dat daar een principle is geadministreerd, zodat als het nodig is, dat als iemand in gaat loggen, want dat gaat een beetje als volgt, hè, komt een gebruiker die nog niet ingelogd is, die komt op jouw website. Je gebruikt Windows Identity Foundation om te kijken of dat jij al ingelogd bent. En zo ja, hè, met de WSFAM en de SAM, hè, wat is het? De Federation Authentication Module en de Session Authentication Module. Dat zijn de twee HTTP-modules die WIF laten werken. Die zien dan van, hey, we krijgen een 401 terug, want hij is niet geauthenticeerd. Maar dat onderschep ik, want ik wil dan dat hij doorgestuurd wordt naar een partij die gaat zorgen voor het inloggen. Nou, dat is wat er dan gebeurt, dat je op zo'n WS Federation endpoint van Active Directory, daar ga je naartoe. Dan krijg je die redirect zoals je ze ook bijvoorbeeld bij Outlook.com en dergelijke krijgt, hè, met die inlogacties die je dan plaatsvinden. Nou, dan moet jij op de UI die in jouw browser geprojecteerd wordt, dan moet je dan username en password intikken. En op dat moment krijg je dan een token terug. Dat gaat dan via de vanuit de Azure Active Directory wordt dat naar jouw browser gestuurd. En dat wordt uiteindelijk weer met een self-posting form wordt dat richting je applicatie gestuurd. En daar wordt hij afgevangen, wordt hij in die session authentication module, die gaat dat voor jou parkeren, zodat je daarna ingelogd bent. En op het moment dat je ingelogd bent, nou, dan is dit zijn dan de volgende stappen die nog kunnen komen, maar niet noodzakelijk zijn. Dus dat je zegt van ja, maar nou heb ik dus de gebruiker, ik heb zijn identiteit, al zijn claims zijn bekend, maar ik wil ook weten in welke groepen dat hij zit. Ik wil weten wie zijn manager is en allemaal dat soort relaties wil je aflopen via een soort directory graph. Nou, om die graph te kunnen benaderen, moet je eerst de applicatie laten autoriseren, zodat hij dat mag aanroepen. Dus niet afhankelijk van de gebruiker die ingelogd is, maar we willen wel als applicatie Active Directory benaderen om daar meer informatie uit te lezen. Dus dan ga je eerst een OAuth request doen op een OAuth endpoint, krijg je een OAuth token terug en dat OAuth token gebruik je dan vervolgens om die Graph API aan te roepen. En dan kun je aan die graph allerlei vragen stellen. Wat ik al zei, hè, bijvoorbeeld in welke groepen zit deze gebruiker. Dat is optioneel, hè, want niet iedere applicatie zal dat nodig hebben. Sommige hebben voldoende aan het laten inloggen en daarna is het oké met de claims die daar verder in zitten. Oké, dus is het zo dat die groepen, want je zegt dat kan al meegegeven worden door de identity provider zelf. Ja, dat zou kunnen inderdaad. En waar ze voor gekozen hebben bij de implementatie nu bij Active Directory in Azure, is dat ze zeggen van nou, we gaan nu nog niet al jouw groepen als claims meesturen. Want dat zijn er potentieel heel veel en dan krijg je token bloot. En dat moet toch wel heen en weer reizen, her en der. Laten we dat nou even niet doen, want we weten sommige, ik weet vanuit de organisatie waar ik voor werk, Achmea, daar hebben we zoveel tokens dat wij echt tegen limieten aanlopen van Active Directory en van Kerberos tokens en zo. Nou, stel je dat even voor dan met die SAML tokens en dergelijke die uitgewisseld worden. Ja, dat kan heel erg misgaan. En ze hebben schaalbaarheid, moeten ze waarborgen. Dus dat hebben ze gezegd, dat doen we niet. En dat betekent dat jij het zelf nog op moet halen. Maar als je met de mensen uit het productteam praat, die zijn wel aan het nadenken over hoe kunnen we daar toch wel een begin in maken. Want het is wel heel handig als jij iemand in een Active Directory groep zet, dat je zegt van oké, dat moet als een rolclaim meekomen. Want groepen worden rollen, of dat lidmaatschap, ook al is het een groupclaim. Dat is heel handig om vervolgens role-based security te kunnen gaan doen. Dus daar wordt naar gekeken, maar op dit moment, als je dat wil, moet je nog even onder water extra dingen ophalen. Wat er standaard in zit in een claim set, daar zitten ongeveer die jij noemde in. Ja, de unieke identifier, display name en dergelijke en een paar andere claims. Ik ga niet te veel zeggen over die Graph API, want dat is iets om zelf naar te kijken. Maar misschien is het voldoende om te zeggen dat het een OData gebaseerde REST API is. Dat wil zeggen dat je daar vrij eenvoudig met de WCF Data Client, dat je daar tegenaan kunt praten. Het is OAuth autorisatie wat je ervan nodig hebt, dus je moet zo'n token in de header zetten. Nou, dat is allemaal redelijk standaard hoe dat op dit moment een OAuth gesecureerde resource server werkt. En in dit geval is Active Directory dan zowel de authorization server als de resource server. En over die hele OAuth heb ik aan het einde ook nog wel wat slides zitten om even uit te leggen hoe dat nou zo'n OAuth grant flow gaat. Dit is dat stukje over die multi-tenancy, wat misschien een antwoord is op jouw vraag. Het is, bij een single-tenant applicatie heb je, de applicatie heeft zijn eigen Active Directory en dat kent elkaar. Maar wat nou als jij een soort van, laten we zeggen een SaaS-oplossing maakt, waar jij de applicatie hebt, maar waarbij de gebruikers van een ander bedrijf moeten inloggen op jouw applicatie. Dan eigenlijk wil je hebben dat als ze gaan inloggen, dat ze dan de mogelijkheid hebben om van tevoren te zeggen van, nou ja, je mag onze Active Directory in Azure gebruiken. Dus als gebruikers van ons inloggen, dan tikken ze een domeinnaam in, want het zijn allemaal e-mailadressen, waarbij na het apenstaartje de domeinnaam staat van de klant. En daarmee kan Azure Active Directory herkennen van, aha, dus dan zit jij bijvoorbeeld in de groene tenant. Dat is van de klant. En dan gaat jouw applicatie, heeft dan rechten om in de Active Directory van een andere klant te kijken en dus een inlog mogelijk te maken voor werknemers van die klant. Nou, en dat heet dan multi-tenancy en daar zijn voorzieningen voor. En misschien even goed dat ik die nu ook laat zien, want anders dan blijft het zo mystiek van Active Directory. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat kun je haast niet zien, maar er is wel een portal waarmee je interacteert en je kunt zien hoe dat de flow met applicaties is. Dus we gaan even kijken of dat het allemaal wil lukken nu. Laten we eens naar de portal gaan. En op de portal zal ik, en dan hoop ik dat snel genoeg gaat, hè, zal ik een nieuwe tenant aanmaken. Dan gaan we eens kijken hoe moeilijk het is om daar naartoe te connecten. Nou, die portal wordt geladen, daar heb je alle items staan. Ik wil nu een nieuwe aanmaken, dus ik ga dadelijk naar onder zodra de scrollbalk er is. Best wel onderaan heb je Active Directory staan. En dan zie je hier de directories. En voorheen, dit is eigenlijk dus al een stukje wat nieuw is. Vorig jaar kon je maar één Active Directory hebben. Dat was hem. Punt. Natuurlijk werd er geschreeuwd, we willen er meer hebben. Want anders dan kunnen we bijvoorbeeld niet testen, we kunnen geen OTAP-achtige scenario's aan. Hoe moet dat nu? Nou, nu is het zo makkelijk als toevoegen. Nieuwe directory. Het moeilijkste stukje is, hoe heet dan, wat is dan de naam? Dus laten we zeggen TechDays Live. En de domeinnaam. Nou, kijken wat nog beschikbaar is. Zou dit iemand al gedaan hebben? Nee, die is vrij. En een regio waar ik dat ding wil laten hosten. Nou. Zo. En nou zou er eentje bij moeten komen. De bovenste, zie je hem al staan. Oh, het gaat zo snel. Hij is er al. Ik dacht dat er eventjes nog een tijdje nodig was om hem te provisionen, maar dat gaat heel snel. Hier heb je dan het beheer. En een van de eerste dingen die je hier gaat zien is dat je gebruikers kunt aanmaken hierin. Hier hebben we niet de situatie met die dirsync, want anders zou er al van alles in staan als je dat eenmaal op gang hebt. Maar je ziet wel waar de sourcing van is. Dus ik heb nu hier, dit is mijn eigen live ID, dus de account waarmee ik op het portal ingelogd ben. En daarmee heb ik het aangemaakt. Je hebt altijd zo'n creator entry van mij als super administrator, want ik mag deze Azure account beheren. Tip, maak direct een echte admin aan. En dat is niet omdat je jezelf buiten kunt sluiten, maar je hebt een echte account in de Active Directory nodig om vervolgens met de Visual Studio tooling overweg te kunnen. Dus ik kies hier voor Add User en die noemen we dan admin. Zo, en ik zeg dan dat hij geen user is, maar een global administrator. Alternate e-mailadres, laat ik die even opgeven. Ik zal een andere pakken. En ik mag hier nu ook gelijk opgeven of dat ik multifactor authenticatie wil, maar die gaan we dadelijk nog doen. En dan maak ik hem aan. Dan heb ik hier een tijdelijk wachtwoord. Die moet ik even opslaan, want anders ben ik hem dadelijk kwijt. Dus voor de zekerheid. En ik kan ook dat paswoord nog in de mail laten sturen als ik het voor iemand anders aanmaak. Nou is die account die is er. En vervolgens moet ik dan een applicatie aanmaken. Nieuw project, ASP.NET applicatie, ik weet niet wat jullie voorkeur hebben, maar laat ik een MVC pakken zoals die er standaard staat. En in de authenticatie die verander ik nu naar Organizational Accounts. Dus dit is even waar je op moet letten, want nu ga je dus dat pad op van Azure Active Directory en Windows Identity Foundation. Het domein dat we net hadden, dat was TechDays, help eventjes, 2014 live geloof ik, on Microsoft.com. Als je dit niet mooi vindt, dat kan ik me voorstellen, dan kun je hier ook gewoon, als je kunt bewijzen dat jij een domeinnaam bezit, dan mag je dat ook koppelen aan elkaar. Dus dan kun je jouwbedrijf.nl kun je dan ook als domeinnaam kiezen. Maar dan moet je ergens een DNS-entry een keer op een bepaalde waarde zetten. En dan wordt er gepinkt op die DNS-entry door Microsoft. Zeggen ze van, hé, maar waar had je gezegd dat jij dat moest maken en dat zien we nu terugkomen. Dus het is van jou. Oftewel, je kunt ieder van die twee gebruiken. En dan heb je... www.nogwat. Ik zou eigenlijk eerder doen iets als jouwbedrijf.nl, dus zonder die www. Ik mag nog aangeven dat deze applicatie, wat gaat die allemaal doen? Normaal gesproken single sign-on scenario's, maar die andere twee die hier staan, lezen van directory data en zelfs schrijven. Dat is wat je nodig hebt als je die extra stappen deed om die directory graph uit te lezen. Dan moet je dat ook wel aangeven dat deze applicatie dat mag. Want anders dan is dat gewoon afgeschermd, dan is het standaard niet toegestaan. Nou, gaan we niet doen. Je kunt nog wat extra dingen doen, dat je de App ID URI, dat is de Unique Resource Identifier voor deze applicatie, die mag je maken wat je wil als die maar uniek is, want daaraan wordt herkend dat het om deze applicatie gaat. Daar kun je nog manipuleren als je een mooier of een andere wil, en als je al bestaat kun je hem laten overschrijven, maar dat staat meestal wel goed. Want dit is de eerste applicatie die we gaan aanmaken. En wat er nu gebeurt is dat die applicatie die moet weggeschreven worden als een service principal in Active Directory. En dat mag Visual Studio niet, want ik ben daar verder niet ingelogd. Dus ik moet nu met een account die in dat Active Directory domein zit. Als je dit met die live ID probeert, dan zegt die krak. Dus hier moeten we nu dat tijdelijke wachtwoord gebruiken. Ik vind dat spannend als je dit soort dingen dan en nog met een tijdelijk wachtwoord doet, maar we gaan het toch proberen. Het moet een andere zijn geloof ik, hè? Want dit is de verkeerde. Is moeilijk te zien, maar hieronder staan in sign out and with an other account. En dan kan ik hier zeggen another account, ja. Admin at 2014 live on Microsoft.com. Sign in. Nou, ik moet mijn paswoord wijzigen, hè. Dat was te verwachten. Nou. Dit gaat goed. Het kan wel eens gebeuren dat er hier nu een dialoog open staat met dat dingetje van Creating Project. En dat lijkt er dan voor te staan, maar eigenlijk moet hij erachter staan. Dus dan ga je zitten wachten van oké, ik wacht tot dit project aanmaakt. Maar eigenlijk zitten we te wachten op het klikken van de oké-knop. Let me op, dat gaatje gebeuren. Kleine UI-bugje, dat dit ding ervoor staat, want die stond er eigenlijk al. Alleen dan denk je dat je moet wachten tot het klaar is, maar je kunt gewoon op die knop klikken. Dus we hebben nu een entry weggeschreven in Azure Active Directory. De informatie wordt uit Active Directory gelezen vanuit zo'n metadata endpoint. Want we hebben genoeg informatie om te weten waar de tenant is. En die tenant die kan exposen wat zijn details zijn. Die worden overgenomen in de webconfig deels. Dus daar zie je hier onder andere die IDA, dat staat voor Identity and Access. Daar worden de metadata locatie die uitgevraagd is, die wordt daar opgegeven. Nou, dat zijn allemaal bekende endpoints, waar je dan steeds weer de domeinnaam van de tenant terug ziet komen. De realm is eigenlijk van, ik ga inloggen en ik woon of ik leef met mijn account in het realm van TechDays 2014 Live. En als er een token uitgedeeld wordt voor jou, zo'n SAML token die opgevangen wordt, dan wordt dat aan een bepaald publiek uitgedeeld, dus bedoeld voor. En dat is ook weer, dat zijn we ook weer zelf. Maar er zijn subtiele varianten in dat je dat misschien moet tweaken. Dit zou het moeten zijn. En dan gaan we kijken of dat het klopt. Dus wat er nu gebeurd is, dat onder andere in die applicatie is gezegd dat niemand in mag loggen, dat je altijd gelijk moet authenticeren. Dus we zouden nu moeten zien dat hierbovenin, we gaan naar localhost, maar je mag nergens bij. En dan word je automatisch doorgestuurd naar Azure Active Directory om daarin te gaan loggen. Je kunt natuurlijk ook kiezen dat je wel op de homepage mag komen, dat er een sign-in knopje zit, dat je daarin kunt gaan loggen, dat je dan pas naar Azure Active Directory gaat. En dat doorsturen, dat is volgens de WS Federation standaard. En dit is wat de stand van vorig jaar was. Hè. Dus er zijn meer mogelijkheden bijgekomen. Maar toen was het nog zo en het is nog steeds allemaal valide. Alleen je hebt dadelijk nog te kiezen. Ik ga even kijken of dat hier van alles geladen wordt. Daar gaan we. Nu zijn we daar. Gaan we inloggen met die ene account. We loggen in, krijgen een token, worden weer geredirect, self-posting form, wordt dan doorgestuurd. Dat token kun je allemaal met Fiddler mooi in de gaten houden wat er gebeurt. En dan komt het uiteindelijk, kom je weer in je eigen website uit en dan, nou ja, rechtsbovenin zie je dan in feite dat je nu ingelogd bent en dat je ID is. Maar je kunt daar ook wel je username van maken, of tenminste je display name van maken, die hadden we opgegeven. En ik meen dat die ook in een claim terugkomt, dan kun je daar mooi neerzetten, Alex Tissen of iets dergelijks, net wat het is. Zo makkelijk is het om het te gaan gebruiken. Hè? Maar er komt nog veel meer hoor. Dit is wat we vorig jaar hadden en misschien ook wel een aardige is de volgende. Dit is een multi-tenant applicatie, om daar even te laten zien wat er gedaan kan worden. Deze is gemaakt, deze applicatie is gemaakt door iemand uit de Tissen domein. Want die had ik geclaimd, die tenant. Dus daar is je voor gemaakt, maar is bedoeld voor anderen. En we hebben nou net een nieuwe tenant aangemaakt, dus dat zou een fictieve klant kunnen zijn. Hè? Want die heeft eigenlijk niks met deze te maken. Ik kan hier inloggen. Ik kan hier inloggen als iemand uit Tissen@microsoft.com. Maar ik ben nu eventjes een klant en ik zit bij TechDays 2014 Live. Daar heb ik mijn account. En dat mag ik hier dan opgeven. Ik ga hem zo even in mijn clipboard zetten. Zo. En dan zeg ik van, ik wil hier gebruik van gaan maken. Dus ik wil als klant wil ik deze applicatie gaan gebruiken. En dan gaat er een andere flow gaat er dan af. Want nou wordt er gekeken van, ben je al geprovisioned? Bestaat jouw applicatie al in het domein van TechDays 2014 Live. Is daar deze applicatie van iemand anders, is die daar al geregistreerd? Nee. Dus daar gaan we inloggen. Want iemand uit dat doeldomein van de klant, die moet natuurlijk goedkeuring geven. Want ik kan dat als iemand anders, de eigenaar van de applicatie, nooit doen. Dat zou heel bizar zijn. Dus als ik nu inlog, nou, dan wordt er gekeken van oké, nu moet je toestemming geven. Dus nu heb je, dit heet dan een consentpagina. En daarin staat, ze willen dat ze met die applicatie, die applicatie die is hierdoor gepublished. En normaal staat er een echte domeinnaam bij natuurlijk. Hè? Maar die wil nu rechten hebben en die rechten die zie je bovenin staan. Sign you in and read your profile. Dat is wat ze willen doen. We vinden dat goed. Nou, niet voor deze individuele user, want dit mag alleen maar een administrator doen. En die bepaalt dat voor het hele domein. Dus heel de Active Directory. In feite mogen hierna alle accounts mogen gaan inloggen. Nou, dan zou ik weer een nieuwe user aan moeten maken. Dus we doen het eigenlijk even nog een keer met de Global Administrator. Maar dan kun je wel zien van oké, nu is die entry in het domein TechDays 2014 Live. Daar is die applicatie geprovisioned en die heeft rechten gekregen. En nu kunnen we vanuit die applicatie door een soort van discovery mechanisme. Ik ga hem nog een keer proberen. Als we dan zien dat jij in dat tekstvakje intikt, dat jij in een ander... ik weet al waarom dit niet goed gaat, denk ik. We gaan hem nog een keertje doen. Want ik had nog wel gezegd, en dat helemaal vergeten vervolgens, dat je in een ander domein moet zitten. Dus we gaan hem nog een keer doen. Oh nee, ik had het goed gedaan. Nee, sorry, helemaal fout van mij. Want het was van Tisse en we moesten het met een ander domein doen. En het kan zijn dat mijn Visual Studio was gestopt. Dus nou weten we niet in welke toestand dat die geëindigd is. Misschien dat het nog net wel goed gegaan is, dat die provisioning goed is gegaan. Laten we eens kijken of dat we kunnen inloggen. Ja, dankjewel voor de hint. Dus als we hiervan maken, die hadden we nog openstaan ergens. En we gaan dan naar die TechDays Live was hem, hè? Hier zo. En we kijken daar bij applications. Kijk, het is dus al gebeurd. Die web application 2, die staat daar nu. Die is geprovisioned. En die heeft die delegated permissions. Die sign on en read the user's profile. Dat is wat we net gezegd hadden dat akkoord was. Ja, dus hier kunnen we zien dat stukje goed is gegaan. Jammer dat dan de pagina gestopt was. Maar nu hebben we die sign-up al gedaan. Kunnen we een sign-in doen. En nou wordt er op dit moment wordt er een soort van discovery gedaan. Want op het moment dat ik... Ja, het is heel subtiel. Moet maar eens even kijken. Want je ziet daar eventjes geloof ik wat puntjes onder komen. Zodra ik hieruit weg ga. Nee, toch niet. Die komen straks nog wel tegen die puntjes. Maar nu ben ik dus ingelogd op die ene applicatie met een Active Directory account, wat niet uit het oorspronkelijke makersdomein kwam. Oeh. Deze is nieuw voor me hoor. Ik kan hem nog anders proberen met een ander account. Oh nee, helemaal niet zelfs. Oh, dit is jammer. Ja. Ik ga even door, want anders dan komen we alle andere nieuwe dingen komen we dan niet aan toe. Maar dan zou je gezien hebben dat ik ingelogd ben met een andere account. En dat is de multi-tenancy die je kunt hebben. Misschien dat het past in je scenario waarbij je zegt van ik maak de applicatie, maar klanten moeten kunnen inloggen. Is dit wel waar je als eerste aan kunt denken? Ja, dus in dat scenario zul je inderdaad... de administrators van die andere tenants, die doen hun eigen ding, die beheren daar hun eigen gebruikers. En als ze daar een nieuwe gebruiker opvoeren, kunnen die ook gelijk gebruik maken van jouw applicatie, die jij aan hen aanbiedt. Ja? Kun je twee Active Directories naar één Azure Active Directory synken? Weet ik niet. Ik denk eerder van niet dan dat het wel is. Maar ik weet het niet zeker hoor, want je ziet ook dat vanuit Office 365, vanuit je eigen Active Directories, kunnen ze wel bij elkaar komen. Dus het zou mogelijk kunnen zijn, ik heb dat scenario nog niet bekeken. Goed, een paar nieuwe dingetjes hebben we al gezien. Maar ik wou wel even nog schetsen, want als je nagaat over wat voor schaal dit gaat. Dit is op de beeldconferentie, liet eens even zo tussendoor deze getallen zien. Dat er 300 miljoen Active Directory users al over al die tenants heen geprovisioned zijn. Het zijn een hele hoop daarvan zijn Office 365 gebruikers. En een aantal bedrijven die syncs aan hebben staan. En wat presentators die dan van die demo's doen, dat telt ook op natuurlijk. En verder 13 miljard authenticaties per week. Nou ja, dat zijn grote aantallen en het is daarop geschaald en ze kunnen geloof ik requests binnen 0,2 seconden of zo kunnen ze jou authenticeren als jij wil inloggen. Dus dat is met hoge volumes en zo kunnen ze met die aantallen kunnen ze dat gewoon nog steeds halen. Dat waren wat lagere aantallen, maar je ziet dat steeds meer in volume toeneemt. Maar goed, alles is bedoeld om door te kunnen schalen en deze aantallen aan te kunnen. Nou, dit hebben we al gezien, dat je met die dialogen, dat je daar met de organizational accounts, kun je daar je eigen identity provider of multi-tenancy kun je daar inbrengen. Je kunt meerdere Active Directories aanmaken, dat kon eerst ook niet. Je kunt ze niet weggooien, dus als je er eentje aangemaakt hebt, dan blijft die bestaan. Ze denken erover na, want soms heb je wat van die testdingen die je wel op wil kunnen ruimen. Maar het kan best, als jij per ongeluk je Office 365 tenant weggooit, dan heb je het wel. Hè, dan heb je niet alleen de app gebroken, maar heel veel meer stuk gemaakt. En dat is misschien niet te herstellen. En nou, ze kijken binnen het team van, hè, moeten we misschien eens doen met de recycle bin of zo. Of heel veel waarschuwingen, geen idee. Hè, maar dat iets om het toch mogelijk te maken. Verder kun je nog, en dat is ook nieuw, met cloud applicaties, dus applicaties van anderen, die kun je koppelen aan je Active Directory, zodat je het voor de gebruikers van jouw organisatie, dat is een beetje het scenario, kunt zeggen van oké, we kunnen met z'n allen kunnen we iets gebruiken als Twitter of zo. Dat mag. En je hoeft niet meer op Twitter in te loggen, want je hoeft maar eenmalig in te loggen. Log je in op je Active Directory, dan kun je daarna zeggen ik wil die app opstarten en dan wordt voor jou de inlog op Twitter geregeld. Kijken of dat die wel wil lukken. Dan gaan we het hier proberen. En ik heb wat fallback als het misgaat. Bij applicaties kan ik aangeven, ik wil een applicatie toevoegen. De bovenste optie is eigenlijk voor jou als ontwikkelaar. Dan denk je, dan wil je een nieuwe entry wegschrijven met de hand wat net die Visual Studio tooling gedaan had. Maar je kunt ook zeggen van, hey, ik wil een applicatie die mijn hele organisatie mag gebruiken. En dan kom je in de App Gallery en daar worden alle, ik heb het uitgerekend, het zijn er ongeveer 1300 nog wat. En dat aantal is aan het stijgen. 1371, ja. Ik had het aan de hand van de aantal pagina's gedaan, maar niet gekeken op de laatste pagina hoeveel dat daar nog op stonden. Dus daar zat een kleine delta in. Maar hier kun je zeggen van, nou, ik wil bijvoorbeeld, nou, wat zal ik proberen om CodePlex te doen? Die staat er volgens mij tussen. CodePlex, die wil ik toevoegen. En dan kunnen mensen vanuit Azure Active Directory kunnen ze gaan inloggen op CodePlex. Dan moet je een existing CodePlex subscription hebben. Dus dat is nu, ik heb die single sign-on geconfigureerd. Nu moet ik users toewijzen. Dus dan kan ik bijvoorbeeld die admin hier, kan ik zeggen dat ik die toe wil wijzen aan die applicatie. Ik zal even kijken of dat dit goed gaat. Er is een nieuwe dialoog, die was er eerst nog niet. Dat ik ze kan zeggen nu als administrator van ja, ik voer die credentials in. Die is wel logisch op zich. Want zo kan ik jullie alvast hè, als accounts opvoeren, een CodePlex account voor jullie aanmaken en die koppeling leggen tussen de inlog hier en de inlog op CodePlex. Zodat je die niet hoeft te weten. Dat is een vermoed dat hem is. Dan moet je naar een aparte site gaan. Dus ik open even een nieuwe browser. En die heet myapps.microsoft.com. Dat is eigenlijk je launchboard voor jou als gebruiker. Ik moet hier even uitloggen, want dit is de verkeerde. Dat was een soort van single sign-on die je daarnet zag. En dan doen we die admin add. En dan hoop ik dat ik hem nog heb. Ja. Zo, log ik in. Dan wordt nu gekeken van welke applicaties voor mij aanwezig zijn. Nou, er is toch wel iets gebeurd, want die ene app die we gemaakt hadden, die multitenant app, die staat er wel degelijk tussen. Dus we kunnen aan het eind, als we tijd overhouden, nog even kijken of dat die het misschien dan wel doet. Er zit een plugin voor Internet Explorer bij. Je zag die even draaien. De eerste keer moet ik hier mijn account opgeven. Nou moet ik geloof ik deze hebben. Zo. En die doet het heel vaak wel en soms niet. Nou, het is gelukt, hè? Maar ze doen iets met UI automation. Dan zetten ze de username en password zetten ze erin. En uiteindelijk ben ik nu ingelogd. Terwijl ik hier niet op deze site mijn credentials heb hoeven opgeven. Nou, dat moet je voorstellen dat je zo ook. Hè, er staan heel veel applicaties tussen. Hier op de portal. In deze lijst die echt wat anders zijn dan Codeplex. Hè, maar even denken, bijvoorbeeld Dynamics of iets dergelijks. Zijn allerlei echte applicaties die businessware zijn. Hè, ik weet niet of dat die ertussen staat. Even een gokje. Hoe heet Real Easy? Zo'n Nederlands bedrijf geloof ik. Misschien dat die ertussen staat. Nog niet. Maar dit zou dus ideaal zijn. Dat die hebben online boekhouden. Dat hier opgezet wordt. En dat er dan een aantal boekhouders of accountants of mensen die de financiële administratie doen. Dat die dan automatisch de applicatie kunnen gebruiken. En van dat jumpboard met die tiles waar je applicatie staat. Dat ze daar kunnen zeggen van ik wil daar nu inloggen. Dan hebben ze één plek om. En dan hoeven ze niet al die accounts bij te houden. Dat is een nieuwe. Oh ja, dit kun je ook nog zien. Die moet ik misschien even kijken. Ga ik even naar een andere, want die rapportage wordt later bijgewerkt. Maar als ik bij applicaties ga kijken, bijvoorbeeld bij die Codeplex. Even een stapje terug. Dan zie je dat de publisher van die Codeplex dat Microsoft Corporation is. Hè. Dat is niet, dat heb ik zelf niet gepubliceerd, dat hebben zij gedaan. En ga je daar naartoe. Kijk op je dashboard, dan kun je daar ook zien wat de logins zijn. Nou, de afgelopen 24 uur schijnbaar weinig, maar als je terugkijkt dan heb ik schijnbaar dit al een keertje ergens in februari uitgeprobeerd met Codeplex en wat recenter nog om een keer opnieuw te proberen wat er veranderd was. Daar heb ik ook twee keer ingelogd. Niet veel, maar voor je hele organisatie kunnen dit wel grotere aantallen worden. En als er iets van een betaalmodel achter zit, kan dit interessant zijn, hè, of wordt het wel gebruikt. Verder kun je nog, en dat komt later ook nog terug, kun je ook zeggen van nou ik wil bijvoorbeeld op grotere schaal gebruikers toewijzen. Dat zijn er nu heel weinig. Hier een paar, maar je kunt hier aangeven van ik wil bijvoorbeeld een bepaalde gebruiker wil ik assignen. Dat had ik net ook gedaan. Maar je kunt ook op basis van groepen kun je zeggen ik ga alle mensen in een bepaalde groep, bijvoorbeeld Tech Days attendees, als ik daar een assign doe. Dan zal iedereen die in die groep zit, zal dan automatisch die applicatie toegewezen krijgen. Zodat je dat niet op individuele basis hoeft te doen. En je kunt dat ook zien, hoe dat je dat gekregen of gedaan hebt. Doordat hierachter staat een direct of een inherited. Direct wil zeggen, ik heb die gebruiker de rechten gegeven. Inherited, het is via een groep gebeurd. Multifactor authenticatie. Nu wordt die. Dan gaan we wat experimenteren. Bij de multifactor authenticatie kun je een extra factor inbouwen waarmee je moet inloggen. En we hebben hem voor degenen die erbij zaten met de ASP.NET Identity, heeft die voorziening ook. Op andere plekken komt het ook voor. Maar dat je iets meer doet dan alleen maar username password. Wat er standaard geleverd wordt vanuit Azure Active Directory is SMS en telefoontjes. Die twee worden gedaan. Er zit een betaalmodel achter. En als je kijkt bij de Active Directory aan het begin, dan heb je een aantal multifactor authentication providers. En ik heb hem daar Thyssen Authenticator genoemd. En hij is gekoppeld helemaal rechts aan de directory Thyssen. Dus ik heb een partij, hè, dat dit wordt door Microsoft geleverd. Die gaat voor mij die tweede factor doen. En omdat die toegewezen is, kan ik in die directory van Thyssen. Kan ik bij een gebruiker zeggen. Laat ik deze pakken. Nee, sorry, volgens mij. Ik kan hier aangeven bij de manage. Ja, je moet oppassen als je klikt. Als je verkeerd klikt, dan ga je er naartoe. Zo, de manage. Wie allemaal mogen inloggen, dat zijn die allemaal. Maar dan kan ik hier bijvoorbeeld zeggen van bij die account is het enforced. Ik kan dat aan en uitzetten, maar bij deze is het zelfs verplicht. En ik kan ook bulk updates doen als ik het voor grote hoeveelheden gebruikers in één keer wil zeggen van die moeten. Ze kunnen er ook zelf voor kiezen om het te doen. Maar bij deze staat het aan. Misschien moet ik toch even een nieuwe user aanmaken, want dan kun je het hele ritueel zien. We gaan een nieuw account aanmaken. Gewone gebruiker. En we zeggen daarbij enable die multifactor authenticatie. Maken we het account aan. Krijgen we ook weer een tijdelijk wachtwoord. Zo. Oké. Als we nu die ene site gebruiken die we hier hebben staan en we pakken deze. Wat je nu gaat zien is omdat de eerste keer ingelogd wordt door die gebruiker en die moet multifactor gebruiken, dan kan hij dadelijk, moet hij dat een nieuw wachtwoord opgeven. Als hij dat gedaan heeft, wordt er ook nog gezegd van, oh ja, en je moet nog eventjes regelen dat je die multifactor kunt doen. Dat moet je nu gaan instellen. En dan moet je een soort van bewijs doen dat jij bijvoorbeeld eigenaar bent van een telefoonnummer. En dan kun je gebeld worden. En ik heb hier mijn telefoon al klaar liggen. Dus dan worden we dadelijk, als het goed is, schrijven een sms'je of worden we gebeld. En ik wil even laten horen wat het doet als je gebeld wordt door Microsoft om je account te bevestigen. Dus dan. En dan deden we dat tijdelijke wachtwoord. Moet ik nu een nieuw wachtwoord van maken? Zo. Zie je daar staan? Je administrator die wil dat jij wat meer gaat doen, dus ga nu doen. Nou, dan kan ik natuurlijk zeggen dat dit cloud is, maar ik. Hoop dat we dit kunnen herstellen. Nou, dit zou heel jammer zijn, want het is best leuk om te horen dat zo'n dame je opbelt. Dus we doen even een nieuwe login. Want ik heb dat nu ingesteld. Ja, misschien dat het nu wel werkt. Nee. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, hè, maar normaal gesproken moet je nu een ritueel door. Ik heb wel een account, denk ik, waar het op ingesteld is. Dus misschien dat dat dan nog werkt. Dan doen we deze. Nou, misschien. We gaan het meemaken. Dus ik heb daar al dat ritueel gedaan. Dus met het opgeven van een telefoonnummer. Dat is dit telefoonnummer hier. Volgens mij proberen ze nu te bellen. En hij gaat over.
Thank you for using Microsoft's sign-in verification system. Please press the pound key to finish your verification. If you did not initiate.
Ik heb hem gedrukt.
You have been signed in. Goodbye.
Nou ja, sorry dat de rest allemaal misgaat, maar normaal gesproken word je nu, krijg je nu ook te zien in die pagina van je bent geverifieerd, dus kunnen je nu terugsturen. Dit zou ook kunnen zijn. Dat, en waarom dat is, weet ik niet. Het heeft misschien te lang geduurd, maar dat mijn server weer gestopt is. Dus laten we nog één keer proberen. Nee, dat gaat hem niet worden. Heel jammer. Dit is wat je normaal gesproken had gezien, dus ik kan wel een beetje laten zien wat daar gebeurde. Je mag zelf je telefoonnummer kiezen en de manier hoe dat je benaderd wordt. Er staat daar onder andere, stuur me een code met een tekstmes, met een smsje of bel me op. Nou, dat hebben we net gezien. Daarna wordt er een code gestuurd als je daarvoor gekozen zou hebben. En dan moet je die ingeven en dan ben je geverifieerd. Nou, dat is wat je kunt doen. Nou, deze hebben we al een deel gezien. Hè. Wat ook mogelijk is geworden is nu anders dan dat je zelf op die directory graph zelf je applicaties moest registreren in de Active Directory. Dat dus de tooling van Visual Studio dan dat voor je doet. Maar je kunt dus ook die SaaS applicaties die kun je daarin hangen. En je kunt je eigen applicaties daarin hangen. En ook web API's die door native clients benaderd worden. En ook de client zelf kun je benaderen. Nou, we hadden gezien dat je met groepen kon werken. Groepen die maken het mogelijk om gebruikers te bundelen. En met name voor grotere hoeveelheden die toewijzingen te kunnen doen onder andere. Dat is ook nieuw. Het kan ook zijn dat die groepen geprovisioned worden vanuit je eigen Active Directory domein. Dus dan kun je ze ook niet wijzigen. Omdat ze worden ergens anders beheerd. Dus je krijgt ze. Je kunt niet zeggen van oh, ik ga er nog extra gebruikers inzetten. Want dan ga je beheer op twee plekken doen. Nou, Microsoft heeft ooit gezegd, Azure Active Directory is gratis en dat houden we zo. Nou, inmiddels zijn ze wel een services en devices company geworden, dus er is wat veranderd. En dan hebben ze AD Premium bedacht. Azure Active Directory blijft gratis, maar de premium elementen, daar zit wel een prijsmodel achter, zoals ook bij de rest van Azure dat het geval is. De dingen die je daarin krijgt, dat zijn onder andere self-service features. Je kunt group management kun je ook delegeren. Dus ook gebruikers die je toegewezen hebt, of als je wil, iedereen mag groepen aanmaken en mensen in groepen indelen. Mits dat zijn dan wel Azure Active Directory groepen. En het andere, wat eigenlijk best wel iets is wat bij mij betreft in het gratis deel had mogen zitten, is een password reset. Dat je kunt zeggen van oké, mijn wachtwoord ben ik vergeten, laat mij mijn eigen wachtwoord resetten, zodat ik hem opnieuw kan kiezen. Dat stel je in de portal en daar kun je gewoon aangeven hoe dat kan en wat er dan voor methoden zijn voor de gebruiker om te bewijzen dat ze echt zijn wie ze zijn. En dan heb je ook weer een beetje die multifactor combinatie. Dit hebben we al bekeken, hè, dat je op basis van groepen kun je applicaties toewijzen. Maakt het makkelijk om die applicaties toe te wijzen aan je groep mensen. En een andere nieuwe die je met de premium SKU krijgt is de branding van je UI. Want als je bijvoorbeeld hier ziet hoe dat Outlook.com eruit ziet, hè, dat is mooi als je daarop inlogt, maar dat ziet er altijd hetzelfde uit. En dat is niet gepersonaliseerd naar jouw bedrijf. Hetzelfde als je inlogt, dan krijg je heel vaak een Office 365 styling te zien. Maar dat zou heel mooi zijn als dat jouw eigen styling werd. Nou, er gaat een hele hoop fout. Dus ik ben heel benieuwd of dat we hem voor elkaar krijgen. Maar we gaan het zeker proberen. Ik heb deze. Ik ga naar de configure. En als je premium aan hebt gezet, krijg je hier een knop die heet Customize Branding. En bij die Customize Branding kun je een aantal plaatjes kun je aanpassen en een aantal teksten kun je veranderen. Dus dan moet ik eventjes heb ik hier wat plaatjes. Deze. Ik doe het even in hoofdletters zodat hij wat meer opvalt. En als achtergrondkleur, wat zullen we doen? RGB, dus dan zou die helemaal groen moeten zijn. Hè? Nou, de saving the branding hier onderin. Nou, dan, ik hoop niet dat ze met een major upgrade bezig zijn, maar... Sorry, wanneer gaan ze het aanpassen naar een gewone Dropbox? Oh, dat, ja, dat komen we, er zijn wel meer dingen dadelijk ook waarbij ze zeggen van oké, dit is nu even de stand van zaken, maar dat gaan we beter maken. Dus ja, er zal vast wel een mooie manier komen om zo'n kleurtje in te stellen. Nou, gaan we nog een keer proberen. Starten we deze applicatie nog maar een keertje op. Want die Federation demo die is gekoppeld aan die Thyssen en daar hadden we het in de branding in aangebracht. Ja, ik sta nergens meer voor in hoor, maar laten we kijken of dat het goed gaat. Wat ik net zei, hè, als je, je gebruikersnaam intikt. Op dit moment gaat er eventjes zo'n, zag je zo'n dingetje, dan zien ze van aha, dus je bent deze tenant, kijk eens of dat je branding hebt staan en die is er en dan gaan ze dat allemaal vervangen. Dus nu opeens heb ik een gecustomized login scherm. Het is heel eventjes anders, maar dan zodra je zegt van dit is mijn domein, dan wordt er herkend dat de branding aangepast kan worden. En daarom komen die puntjes even langs en intussen werken ze dit dan bij als dat er blijkt te zijn. Dus dan kun je inloggen. Andere manier om het tegen te komen is als je naar Outlook.com gaat. Daar hebben ze bijvoorbeeld ook bedacht dat als je daar achter Outlook.com je tenant domein zet en je gaat daar naartoe, dan zou, dat doen ze vandaag niet. Ik weet hem ook niet meer hoor, maar dan hadden ze dat moeten vervangen door die nieuwe styling die we net hadden. Ik zal even op Ctrl F5 drukken. Nee, het wil echt niet. Oh, toch wel. Nou, even Ctrl F5. En ook die My Apps die we hebben. Dat is heel subtiel. Maar als je daarop inlogt. Dan zie je bovenin dadelijk. Ja, heel subtiel zo'n klein logootje staan. Maar goed, dat maakt dat je die branding kunt aanpassen. En dan is het net wat persoonlijker. Ja, je had een vraag. Ja, dat was, dus kun je direct naar die gebrande page springen. Volgens mij was dat de bedoeling dat op sites die dat herkennen, zoals die Outlook.com, dat die dat dan in één keer deed. En ik heb een keertje op F5 moeten drukken, omdat we het net gewijzigd hadden. Maar als we er nu naartoe zouden gaan, vanuit het niets. Zo, dan hoop ik dat die nu in één keer... Ja, ik ben al ingelogd. Nog een keer. Soms is single sign-on heel fijn en andere keer is dat helemaal niet fijn. Nou ben ik alweer met een andere ingelogd. Dus hier ook nog eventjes een sign-out doen. Dit geeft hem nu in één keer, zie je? Maar ik weet niet hoe dat ze dat verder door willen zetten naar of dat je dat als je het achter je eigen domeinnaam of je eigen website zet, dat het dan ook zo meegaat. Dan moet dat natuurlijk wel op voorbereid zijn. Even de tijd in de gaten houden. Verder zie je nog ook dat als je normaal gesproken zonder premium naar de rapportage kijkt in het tabje hier zo de reports. Dan krijg je een aantal rapporten zien en een aantal zijn om lekker te maken, want die zijn dan uitgegrijsd, die kun je niet gebruiken. Maar daar zie je met name dat daar dingen zijn op richting het misbruik of rare dingen die er gebeuren. Bijvoorbeeld of dat er vrij snel achter elkaar geolocatie gescheiden ingelogd wordt met dezelfde account. Want dat is heel vreemd natuurlijk. Hè? Dat er bijvoorbeeld in het ene continent, het andere continent twee keer wordt ingelogd met jouw account. Dat betekent dat er, nou, dat kan niet één fysiek iemand zijn. Dus daar wil je als beheerder misschien op geattendeerd worden van hey, let op, het wordt ergens anders ook gebruikt. Dus of hij is gedeeld of hij is gecompromitteerd. En ook over gebruik, dus de metrieken over hoeveel dat er gebruik gemaakt wordt. Die gaan aan op het moment dat je premium hebt. En dan kun je ook die rapporten kun je kiezen. Developers. Jullie zijn allemaal developers, toch? Ja? We hadden gezien dat er Windows Identity Foundation gebruikt werd, WS Federation, en dat er op die WS Federation endpoints dat je daarop authenticeerde. Maar er is inmiddels meer gemaakt. Hè. Dat OAuth endpoint dat erin zat, was eigenlijk bedoeld om Active Directory tokens uit te laten delen voor zijn eigen directory graph. En dat zie je op meer plekken. Hè. Facebook deelt ook tokens uit voor zijn eigen directory graph, een ander soort directory graph. Maar het is heel vaak zo dat de grote partijen een authorization server hebben voor zichzelf. Maar jij kunt van Active Directory nu ook een authorization server voor jouw applicaties maken. Dus dan kun je dat ook lenen. Voor mobiel en desktop is dat een beetje de richting waar het op gaat. Hè, dat daar OAuth met name gebruikt wordt. Het is een autorisatieprotocol, dus het geeft je toestemming om resources te benaderen. Maar als je daar slimme dingen bovenop legt, dan kun je het ook mogelijk maken om iets over de gebruiker te zeggen die ingelogd is en die recht heeft gekregen. Dus dan begint het al op authenticatie te lijken. Nou, wat daar onder andere voor ingezet is een standaard OpenID Connect. Een OpenID Connect is een layering bovenop OAuth, waarbij behalve access tokens ook nog identity tokens, ID tokens worden uitgedeeld. En die ID tokens die bevatten informatie voor de gebruiker, voor de client applicatie, om te zien wie er nu eigenlijk ingelogd is. Maar dan gaan we dadelijk bij de flow van OAuth, zal ik dat nog een keertje opnieuw benoemen. Voor het web heb je keuze, want mobile is en desktop applicaties, hè, de Windows 8 en Windows Phone, maar ook Android en iOS applicaties, die zullen waarschijnlijk OAuth gebruiken en een nieuwe library, die Active Directory Authentication Library. Zit je op het web, dan heb je nog steeds die keuze uit WS Federation, wat je ook nodig gaat hebben als je bijvoorbeeld wilt federeren met je on-premise ADFS. Maar je kunt ook zeggen van ik hoef toch alleen maar naar Azure Active Directory in te loggen, te authenticeren. Dus ik kan ook iets anders gebruiken, OAuth of OpenID Connect. Als je die stap doet, dan zul je zien dat je OWIN middleware, daar vinden de meeste ontwikkelingen nu plaats. Dus als je bijvoorbeeld OpenID Connect wil doen, dan zul je geen WIF meer moeten gebruiken, maar OpenID Connect security middleware. En misschien heb je ze gezien, een van die zes, ik zie wel wat mensen die er eerder zaten. Maar OWIN is de nieuwe manier om pluggable components tussen je applicatie en je server te zetten. Die dan bepaalde security protocollen af kunnen handelen. Of andersoortige dingen, maar er zijn best wel een groot aantal middleware componenten die over security gaan. Dit is dan conceptueel eigenlijk het idee. Hè. Er zijn nog meer endpoints gekomen waarop je kunt inprikken. WS Federation is er nog steeds in een heel stabiele basis. De nieuwe spelers in het veld zijn OAuth en OpenID Connect. Je kunt zelf kiezen wat je wil. ADAL zal met name op die OAuth-tak zitten. Daar ondersteunen ze een aantal flows, daar gaan we het zo nog over hebben. En OWIN met zijn middleware, die kan er een hele zwik aan. WS Federation, OAuth, OpenID Connect, allemaal. En nog meer, maar dit zijn degenen die richting Azure Active Directory belangrijk zijn. En dan kun je daarmee je authenticatie richting Azure Active Directory regelen. Wie is er bekend met OAuth? Oké, nou. Kijk even mee, hè. En als je opmerkingen hebt, roep ze vooral. Maar wat bij OAuth belangrijk is dat er onderkend wordt, dat er een soort van autorisatie verleend wordt voor een client-applicatie. En die client-applicatie noemen ze ook wel een silicon-based lifeform. Die client-applicatie kan van alles zijn, maar de smaken gemiddeld zijn een webapplicatie op een webserver. Of een of andere native applicatie, of dat het nou op je mobieltje of op een desktop is, hè, maar gewoon een Win32 of een ander soort applicatie. En het kan ook een browserapplicatie zijn waarbij je met Angular of de jQuery calls maakt naar een resource. En die resource die bevat iets wat je interessant vindt, kan van alles zijn. Meestal kun je daar diensten betrekken of informatie uithalen of naartoe schrijven. Maar die client-applicatie die wil rechten krijgen en de gebruiker, de carbon-based lifeform, hè, dat is de gebruiker achter de knoppen, die bedient die applicatie. Maar die applicatie is eigenlijk waar de informatie overheen gaat. De gebruiker kan ook een browser hebben. Dan is die browser niet de client-applicatie als hij daarmee een server-applicatie benadert. Want dan is de server gaat dan de tokens ontvangen. Heb je een browser-applicatie die boven het gele blok staat, dan is die browser juist de partij die de tokens gaat krijgen. En daar gaat het om. Kun je die client vertrouwen, ja of nee? Want als jij tokens naar een browser gaat sturen, dan heeft degene die achter die browser zit volledige controle over wat daar langskomt. Dat geldt ook voor een phone-applicatie. Als je daar een token naartoe stuurt, dan kunnen de slimme mensen die kunnen dat openpeuteren en daar dingen uithalen. En dat wil je misschien niet. Dus dat zijn non-confidential clients. Die kunnen geen geheimen bewaren. Terwijl zo'n server-applicatie, zo'n ASP.NET MVC-applicatie, daar kom jij als gebruiker nooit fysiek op. Dus daar kun je niet een token onderscheppen. Tenzij die helemaal gek wordt, maar dan heb je ergere dingen aan de hand. Maar daar zijn is bij OAuth zijn daar een aantal flows voor bedacht. Van kunnen we die partij nu vertrouwen? Of moeten we maatregelen nemen dat als het misgaat, dat het dan maar even tijdelijk misgaat? Nou, in de specificaties zijn daar een aantal grant-mechanismen voor bedacht. Degene die meestal gebruikt wordt, is de Authorization Code Grant. En dat ziet er dan als volgt uit. Nou, misschien nog eventjes voordat ik dat uit ga leggen, dat die authority, dat is eigenlijk waar je gaat inloggen. Dus dat is een identity store die ook een UI kan geven aan de gebruiker. En de resource, nou, daar heb ik wat voorbeelden staan, hè, maar ik zei al, daar kun je meestal mee interacteren, maar heb je wel zo'n token nodig. Het gaat als volgt. Hè. De eerste keer ga je vanuit je client, in dit geval is het een native client op Windows 8, doe je een call naar een resource. En dat is nu even een web API. En dit gaan we dadelijk ook in een demo nog zien. Die web API, daar moet je voor geauthenticeerd zijn, moet je een token hebben. Dat heb je niet, dus die web API die stuurt een 401 statuscode terug en die geeft aan van je hebt nu niet geautoriseerd, maar kom maar met informatie over de brug. Ja, laat maar tokens zien en dan kan het misschien alsnog. Dat is het verschil tussen access denied en forbidden. Verbidden mag nooit en access denied omdat je het nog niet mag, maar dan moet je misschien nog iets aan authenticatie doen. Dus dan ga je met jouw applicatie, die moet dan weten waar dat kan gebeuren. Dat kan dynamisch zijn, maar meestal is dat wel bekend. Dan ga je naar je autoriteit, laten we zeggen dat voor dit geval dat het Azure Active Directory is, en dan wordt er een authorization endpoint aangesproken. En je geeft dan mee een client ID en de resource die je wil benaderen. De client ID representeert de applicatie en de applicatie wil rechten hebben. Dat moet in die authority opgezocht worden. En je geeft ook aan wat voor resources dat je wil benaderen. Dus dat is onder andere de plek waar die staat en in sommige gevallen ook nog de scope, hè, van hoeveel rechten wil ik daar hebben. Als je dat aangeeft, dan krijg je bij de Authorization Code Grant krijg je eerst een loginpagina te zien, want je moet gaan bewijzen wie je bent. Daar tik jij dan je username password in. Maar dit is even belangrijk, die loginpagina moet op een veilige manier getoond worden. Want die is van de authority, wordt aan de gebruiker getoond en mag eigenlijk niet in de app getoond worden. Want dan is die app heeft dan eigenlijk toegang tot de username password. En dat wil je voorkomen te alle tijden, want dan kan je een of andere zich misdragende applicatie kun je dan in de store zetten. Welke store dan ook, Android, iOS of die van Windows Phone, Windows 8. En dan zou je daarmee allemaal username passwords uit kunnen gaan lezen. Dus je hebt wel een security mechanisme nodig dat op een veilige manier die loginpagina getoond wordt en niet door de applicatie zelf. Nou, dat is in Windows 8 en Windows Phone is dat allemaal geregeld. Hoe dat op de andere platformen gedaan wordt, weet ik niet. Maar we gaan daar ook wel zien dat er een speciale pagina geserveerd wordt die dan die login toont. Daar tik je dan je username password in. En vervolgens, dat is op een ander endpoint benaderd dan het token endpoint. En dat token endpoint is dan in staat om op basis van de username password jou een token terug te geven. En die token, bij de authorization code krijg je eerst een code terug. En dan moet je in feite nog een keer daar naartoe gaan. En dan vervolgens krijg je op basis van die authorization code krijg je een access token die heel snel verloopt. Een refresh token waarbij je andermaal om een access code kunt vragen. en een ID-token als je Azure Active Directory gebruikt. Maar dat is een beetje een bijsmaak van OpenID Connect, waarbij ze meer informatie willen geven. Want die access en refresh tokens die zijn geëncrypt, daar heeft de client-applicatie niets aan. Die kan dat niet decrypten en van binnen bekijken. Dus het enige wat die kan doen is met die accesscode kun je vervolgens nogmaals die request doen, maar dan in je header een authorization header meenemen met daarin die token. En dan zou, als dat allemaal goed is en goedgekeurd wordt door die service, dan wordt er de resource uiteindelijk teruggegeven. Dus er gebeuren een hoop stappen en er zijn wat binnenwegen dat je zegt van nou, maar we vertrouwen de client, dus we hoeven geen access en refresh tokens te geven. We kunnen in één keer de definitieve langgeldige access code geven, zodat je direct ook daar naartoe kunt. Dus hoef je maar één keer naar zo'n authorisatie te gaan. En er zijn nog een paar andere flows die je met OAuth kunt doen. Dat is een heel gedoe, want je krijgt allemaal tokens terug. Zo'n access token is kort levend. Die kun je een tijdje gebruiken en op een gegeven moment is die verlopen. Dan merk je dat je... je kunt het of weten of je merkt van hey, we kunnen niet meer inloggen, maar ik heb nog een refresh token, misschien dat die goed genoeg is, moet ik die gaan gebruiken. Dat allemaal in cache vasthouden op een veilige manier is best wel een klus. En dat is waar Microsoft gezegd heeft van nou, laten we daar dan de Active Directory Authentication Library voor maken. Een library die dat super gemakkelijk maakt. Nou, dat is die ADAL bibliotheek. Die zorgen ervoor dat je met al die dat OAuth en hoe dat die handshakes gaan en zo, dat je dat allemaal niet hoeft te weten. Zij ondersteunen er een 2-3-tal op het moment. Dat kunnen er nog meer worden. En zij zorgen ervoor dat die tokens die opgehaald worden, dat in die mogelijk ze worden opgeslagen op een veilige manier in je applicatie. Als het gerefreshed moet worden, doen ze dat. En ze bieden ook dat ID-token, wat een token is dat dan weliswaar geëncrypt is, maar decryptable door de client-applicatie. Die mag die inspecteren en dan weet hij tenminste iets over de gebruiker. Dus kan hij bijvoorbeeld laten zien van, hey, hallo Stefan, want Stefan heeft net ingelogd. En dat kon zonder zo'n ID-token, krijg je dat niet voor elkaar. Dit sluit aan op Azure Active Directory, maar ook op ADFS als je on-premise werkt. Dus dat in beide gevallen kun je dan met OAuth, het programmeermodel wordt dan dezelfde en heel makkelijk. Het is er niet alleen voor .NET, maar het is er ook voor store-applicaties, dus WinRT-componenten. Ze hebben het voor Android en iOS hebben ze nu ook beschikbaar gesteld. Er is een variant waarbij je de Office 365 API kunt gebruiken. En een andere nieuwe zijn de Java en Node.js ondersteuning. Dus een heel breed scala aan API's en platformen waarbij ze deze ADAL-bibliotheek aanbieden om het mogelijk te maken om op eenzelfde manier die tokens te gaan opvragen. En net was het een beetje een ingewikkeld verhaal met meerdere stappen. In code ziet het er in de basis ongeveer zo uit. Je hebt wat informatie nodig om aan te geven met die verschillende partijen die er zijn. En je hebt een client ID nodig. Je moet aangeven welke tenant in Active Directory van jou is, waar je op wil inloggen. Dus dat zie je bovenin bij de authority in de client ID staan. De resource ID is de plek van wat wil je nou eigenlijk gaan benaderen. Dat is ook meestal een identifier. En vervolgens moet je dan een authentication context aanmaken. Nou, dat is die op basis van die authority. Daarmee gaan ze al kijken wat er aan metadata leeft en dat consumeren ze, bereiden ze dingen op voor. En vervolgens is de taak dat iedere keer als jij een web API call wil maken, dan is het zo simpel als vragen om acquire token. En dan zeg je van ik wil een token hebben voor die resource en dit ben ik. En dan wordt onder water voor jou met die caching en die handshakes wordt alles geregeld. Zodat jij, als het niet nodig is, gaan ze niet opnieuw een token halen, want dan is die er al. Maar als die er niet blijkt te zijn, verlopen of hij bestaat nog niet, dan wordt heel die handshake gedaan. En dat gebeurt allemaal achter de schermen op een efficiënte manier. Dus het is niet zo dat we iedere keer al die stappen afgaan. De gebruiker krijgt maar eenmalig zo'n username password gepresenteerd. Want... daarna kunnen we het cachen, totdat het weer nodig blijkt te zijn. Als je zelfs je refresh token op is, dan moet je wel weer een keer opnieuw inloggen. Ja, sorry, de client ID. Nee, ik zal even laten zien wat de client ID is. Die client ID... Dat is de ID van deze client... En als je daar gaat kijken bij de eigenschappen, dan zul je hier in dit vakje van Client ID, Zie je daar F6AAE. Onthoud hem eventjes, want die zien we zo meteen nog een keer. Maar dit identificeert de client-applicatie, niet de user die inlogt. De andere is de redirect URI. Dit zijn allemaal wat details. Maar die redirect URI, dat is een speciale URL die jij moet weten dat die jouw applicatie kenmerkt binnen het geïsoleerde systeem van Windows. Dus dit is typisch een redirect URI voor op het moment dat je koppelt met een Windows 8 applicatie. Want daarin wordt het binnenkomend verkeer, daar zit zo'n URI zit daarin als het OAuth is, en dat wordt afgeschermd dat het alleen maar naar de juiste applicatie gerouteerd kan worden. Nou, dat moet dan wel de URI zijn van jouw applicatie. Dat is een technisch detail, maar dat is iets wat je even nog moet regelen. Deze heeft een registratie. En daar staat onder andere in, het is een beetje lastig tenminste in het grijs, maar er staat daarin dat er permissies nodig zijn om de list service te benaderen. En wat we dan willen is full access to the to-do list service. En als we die er nog even bij pakken, dat is deze. En ik kijk daar. Dan zie je daar onderin in feite dat hier ingelogd kan worden op Azure Active Directory. Want dat moet die service moet dat misschien kunnen doen. Maar deze ook, Manage het Manifest. Dit is een van die dingen, net als die kleurpicker, waarvan ze zeggen van ja, dit is een beetje onhandig. Want als we dat manifest moeten downloaden, dan moet je dit downloaden, ga je het openen. En dan moet je hier dingen in gaan veranderen. En in dit geval is er onder de app permissions is er een permissie toegevoegd. Allow full access to the to-do list service. Dat is wat we net zagen, wat in die client applicatie geëist werd. Omdat anders die applicatie niet zijn werk kan doen. Nou, we gaan een beetje over de tijd heen, maar ik zal het proberen snel af te ronden. Even kijken. Op zich, als je kijkt naar de code die je dan nodig hebt, dat komt dan echt neer op het aanmaken van die authorization context. Je ziet hier trouwens die F6AAE die we net hadden voor onze client. Nou, dit is die client. Hier wordt die authentication context aangemaakt op basis van de authority. Die authority die is niet geheel onverwachts, is dat login-windows.net/ en dan mijn domeinnaam die ik voor die tenant heb. En vervolgens als je dan iets wil gaan doen, dan wordt hier gedaan de acquired token async. En dat ziet er dan als volgt uit. Daarnaast zit er een to-do list service, dat is een standaard web API waarbij met authorize gewerkt wordt. Maar die keurt tokens goed die van Azure Active Directory afkomen. En ik heb de verkeerde. Oh nee, wacht, dat is de web API die gestart wordt. En dan moet ik deze nog even starten. Dit is een breakpoint wat er staat. Als je dit gaat inrichten, heb je dat even nodig. Dat als je die redirect URI hier opvraagt aan de Web Authentication Broker, dat is het onderdeel binnen Windows 8 om die speciale dialogen te laten zien en de authentication af te handelen, dan zie je hierin terugkomen die speciale MS App URI die we ook hadden geadministreerd als een redirect URI. Nou goed, dit is die speciale dialoog. Dit is iets waar de applicatie niet bij kan. Dus hier wordt nu een aparte, helemaal afgeschermde browser gehost. En wat we zien is het inlogscherm van Azure Active Directory. En we hebben nu gecustomized, dus misschien dat we daar nog wat aangepaste teksten zien. Nog niet. Zo. Je zag trouwens al TechDay staan, heel in het klein daarboven. Maar wat ik nu gekregen heb, dat is allemaal voor me gemaakt. Ik heb een token gekregen. Dat wordt vastgehouden in cash. Ik kan nu hier dingen opslaan. Bijvoorbeeld zeggen van Do the live demo, dat is een to-do. Dan gaan we even proberen om die applicatie af te sluiten en dan andermaal te starten. En dan zie je dat ik al ingelogd ben, want ze hebben dat in de Secure Store van deze Windows-applicatie. Hebben ze die token opgeslagen, die was zo snel nog geldig. Dus ik ben automatisch ingelogd en dan kunnen ze de web-API benaderen zonder dat ik daar opnieuw username en password voor heb hoeven intikken. Dat was hem. Ik hoop dat jullie nu aan het einde, de ondanks falende demo's, waarvoor excuses, maar een beeld hebben gekregen van wat Azure Active Directory allemaal aan diensten biedt. Hoe dat je daar gebruik van kunt maken. Dat daar in een jaar heel veel gebeurd is. Hè. Nou ja, het was misschien nog een beetje onbekend wat er al was en wat erbij is gekomen, maar je hebt nu wel het hele spectrum aan Azure Active Directory gezien. Owen is daarbij in opkomst om een beetje weg te buigen van WIF en WS Federation. En die nieuwere protocollen die hebben heel veel... momentum op het bij Microsoft. Die Adelbibliotheek is iets wat je niet zelf moet gaan programmeren, maar moet gaan gebruiken, denk ik, want dat is best wel complex. Het is nog pluggable, dus je kunt daar nog andere stores onderhangen, andere vormen van cache. Dus ze hebben wel rekening gehouden met andere scenario's. En mocht je nu op iets anders dan het Windows-platform native clients maken, dan kun je daar nog wel degelijk mee terecht. Voor het webscenario is die ook al makkelijker, hè, want je kunt federeren met, en als je de protocollen ondersteunt, gaat het automatisch goed. Maar ook cross-platform native applicaties, die zijn mogelijk doordat die ADAL-bibliotheek als SDK aangeboden wordt richting al die partijen. Dank je voor het uitzitten van deze laatste sessie. Een hele fijne avond nog en bedankt voor jullie komst.